Gemeente, ik deel u mee namens de kerkraad dat aanstaande woensdagavond de kerkraad hoopt te vergaderen. En de eerste huwelijksafkondiging van Roel Dikkeschey en Doortje Put. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 97ste psalm en daarvan het zesde vers, psalm 97, vers 6. Luisteren naar Gods heilige wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit allereerst het boek der psalmen en daarna uit het boek Openbaring. Uit de psalmen lezen we de eerste psalm En uit het boek Openbaring lezen we hoofdstuk 22, vers 1 tot en met 5. Psalm 1 en Openbaring 22, vers 1 tot en met 5. En dan zingen we na de schriftlezing uit Psalm 16, vers 6. Het zesde vers van de 16e psalm. Psalm 1. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. En dan Openbaring 22, vers 1 tot en met 5. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen, en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Voor de prediking van deze morgen vinden wij voor de laatste maal in het visioen van Ezechiël dat hij ons beschrijft in hoofdstuk 47 van zijn boek Ezechiël 47. In de versen 1 tot en met 12 vinden wij dat visioen van de tempelbeek. Onze tekst vinden we in het 12e vers. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijze, en zijn blad tot heling. Wij willen samen eerst Gods onmisbare zegen bidden. Heren, wij mogen aan de morgen van deze dag eerst tot u komen. Want heren, van u zijn wij afhankelijk in alle dingen. Ook als wij vanmorgen hier samenkomen in uw huis en met elkaar willen gaan luisteren naar uw heilig woord, de verkondiging van dat woord. Ja, ook als wij naderen tot u in gebed, in alle dingen, heren, ook in onze samenkomst als gemeente, zijn wij op u aangewezen. En daarom het past ons om u in de eerste plaats te erkennen als de God van wie we afhankelijk zijn. En om u te bidden, heren, dat gij met uw genade en met uw heilige geest wilt werken en dat gij ons wilt geven alles wat we nodig hebben. Heren, wij bidden u dat wij van u mogen ontvangen een gezegende kerkdienst. En dat kan alleen als u zelf in ons midden bent. Als u uw woord gepaard doet gaan met uw heilige geest, en als gij alles overwint in ons leven wat zich tegen u verzet, en als gij alles ten onder brengt wat van u niet wil weten. Ja, heren, als gij door uw heilige geest uw woord ook indraagt in ons hart en het daar een kracht doet zijn tot zaligheid, dan zullen wij waarlijk een gezegend uur uit uw hand ontvangen. Dan zal het inderdaad ook tot zegen van onze ziel zijn en zo ook weer tot verheerlijking van u. Maar, heren, hoewel we dat nodig hebben en ook van u vragen, moeten wij tevens belijden dat wij het niet waard zijn. We zijn afhankelijk van u en op uw zegen aangewezen, ook voor het aardse leven, maar elke zegen en elke weldaad is door ons verzondigd. Heere, wie zijn wij? En wat zijn wij? Wat is ons leven? We hebben zo menigmaal tegen u gezondigd en tegen u overtreden. En we hebben zo menigmaal gedaan wat verkeerd is in uw beoordeling, wat kwaad is in uw oog. En daarom, heren, wij hebben nodig dat gij onze zonden vergeeft en dat u verzoening doet over al het kwaad dat ons aankleeft. En dat u ons een hart geeft om u te vrezen en u te gehoorzamen. Heren, we hebben nodig dat onwederstandelijke werk van uw heilige geest, waardoor we waarlijk vernieuwd worden naar uw evenbeeld, waardoor we leren doen ook wat u behagelijk is en waardoor we ook leren vlieden van de paden der zonde en van het kwaad. Schenk ons uw heilige geest, o God, tot vernieuwing en tot reiniging. Schenk ons ook de ervaring van het bloed van de Heere Jezus tot vergeving van al onze zonden. Maar, Heere, hoewel dan onze zonden tegen ons getuigen, en hoewel we in zoveel opzichten gedaan hebben wat niet goed is in uw ogen, wil nochtans, wil niettemin aan ons gedenken en ons uw zegen niet onthouden. Ga ons niet voorbij en wilt gij niet van ons wijken, maar wilt gij ons nog bezoeken met uw heil en ons nog alles geven in de verkondiging van uw woord en in het ontvangen van uw woord, wat we nodig hebben om uw woord op de rechte wijze te verstaan, ja, om het zo te ontvangen, heren, dat het ook tot zegen van onze ziel mag zijn. We mogen vanmorgen nagaan denken opnieuw over dat visioen wat gij eenmaal gegeven hebt aan uw knecht Ezechiël. Hoe gij hem getoond hebt in dat visioen het werk, het rijke werk van uw heilige geest. En hoe gij in dat visioen ook iets getoond hebt van de vruchten van dat werk van uw geest. Daarover mogen wij ons ook vanmorgen buigen, heren, over dat deel van uw openbaring. En wij bidden van u dat we er niet alleen over denken mogen, dat we er niet alleen over spreken mogen, maar dat datgene wat vanmorgen onze aandacht vraagt ook door datzelfde werk van uw geest praktijk mag zijn en steeds meer worden in ons leven. Heren, dat er door uw genadewerk vruchten mogen zijn tot verheerlijking van uw naam. En dat gij, zondaren die dood zijn in het midden van de misdaden en de zonden, dan wilt maken tot levende mensen. Dat gij ze wilt maken tot mensen in wier leven ook vrucht rijpt voor u en tot de verheerlijking van uw deugden. Heere, wij bidden u dat gij zo in ons midden wilt zijn en ons een ieder wilt geven nadat we nodig hebben. Ach, en dan zijn onze noden in grote lijnen wel gelijk, want tenslotte zijn we allemaal mensen op reis naar de eeuwigheid. En allemaal mensen met een boos en verdorven hart van nature. En allemaal mensen die in zichzelf niets bezitten, waardoor zij straks zonder verschrikken voor de rechter kunnen verschijnen. En in dat opzicht, heren, zijn we allemaal in dezelfde situatie en hebben we dezelfde noden en behoeften. En daarom bidden wij van u, geef ons allen, het zij voor het eerst, het zij bij vernieuwing, werkzaamheden aan de troon der genade. En wilt gij ons bedienen uit uw heiligdom en ons schenken de kennis van uw Zoon. Maar heren, er zijn binnen dat raam van deze nood ook nog zoveel onderscheiden noden en behoeften. Ook in het leven van uw kinderen. Heren, ze zijn niet altijd gelijk en ze zijn ook niet altijd op dezelfde plaats. Er zijn verschillende omstandigheden ook in het leven der genade. Er zijn verschillende standen, heren, u weet het. U weet van al de noden die er zijn en die toch allen vervuld moeten worden uit uw volheid. U weet het, heren, er zijn er van uw kinderen die in het duister gaan en die in het duister de weg niet zien. Er zijn er die aangevochten worden. Er zijn er die bestreden zijn. Er zijn er die door welke omstandigheden ook het oog op u de Heere kwijt zijn geraakt en de gemeenschap met u hebben verloren. Er zijn er die op allerlei paden dolen die van u afvoeren. Heere, het komt ook voor in het leven van uw kerk en kinderen dat ze, dat zij in de greep van het zienlijke en van het aardse zijn terechtgekomen. En dat de dorens en de distels het goede zaad verstikken. Er zijn omstandigheden in het leven ook van uw volk en kinderen, heren, dat ze verachteren in de genade. En in al die omstandigheden is opnieuw dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest zo nodig. Heren, bezoek hen, trek hen en wilt gij datgene wat vroeger gewerkt werd vernieuwen en verlevendigen. Er mogen er ook zijn, heren, omstandigheden zijn in het leven van uw kinderen waarin de dingen anders zijn, waarin er waarlijk leven aan de ziel is en waarin de honger naar het woord ook wel gestild mag worden en het verlangen naar de gemeenschap met u bevredigd mag worden. Heren, wij bidden van u dat in zulke dagen er ook vreugde en dankbaarheid mag gevonden worden als een vrucht waarin u verheerlijkt wordt. En een begeerte, een hartelijke begeerte om het ganse leven aan u de Heere te wijden. En zo ook nog een zegen te mogen zijn in deze wereld. Heren, wat dan de omstandigheden ook zijn in het leven van al uw kinderen, bezoek gij hen met uw heil en spreek tot hun hart door uw woord en door uw geest. Wij bidden u niet alleen voor uw volk, voor degenen die u vrezen, maar wij vragen ook om uw genade voor degenen die buiten uw gemeenschap staan en die onvernieuwd zijn en die een hart hebben dat nog aan de wereld vastzit, een hart dat onvernieuwd is, waar wel godsdienst is en waar de vormen nog wel in acht genomen worden en waar uiterlijk de dingen ook nog wel in orde zijn, maar heren, waar toch het hart niet recht is voor God. De onbekeerden, o Heere, die u niet in waarheid kennen en die nog voortleven naar het goeddunken van hun eigen hart, denk ook aan hen. En wilt gij ook hen door uw geest bearbeiden? Ja, wilt gij hen trekken, o God, zodat ze komen zullen? Uit zichzelf zal geen mens komen, maar als gij hem trekt, dan trekt gij zodat hij niet meer tegenstaan kan. Als gij trekt, Heere, met de koorden van uw liefde, dan overwint gij, dan maakt gij gewillig, dan doet gij alle bezwaren wegvallen, dan geeft gij een hart om u te vrezen. Heere, wilt gij dat wonder ook doen in ons midden en uzelf daarin verheerlijken, opdat zo inderdaad ook het ondervonden en ervaren mag worden dat gij nog dezelfde zijt en dat gij ook in onze tijd nog wonderen doet. Heere, zegen niet alleen de verkondiging van uw woord hier aan deze plaats, maar laat uw woord alom ingang vinden in de harten van hen die het horen. Bekwaam uw dienstknechten, zegen uw volk en wilt gij nog velen te sterk worden, velen losmaken uit de banden waardoor ze verbonden zijn aan de zonde en aan de vorst der duisternis. Wilt gij die banden breken en wilt gij velen die nu nog onder de macht en de heerschappij van de zonde staan, brengen onder uw heerschappij, o Heere Jezus Christus. Wij bidden u of gij gedenken wilt aan hen die niet met ons konden samenkomen. En onder hen in bijzonder ook aan onze zieken. Heere, u kent al onze zieken, hoofd voor hoofd en stuk voor stuk. U weet wat ze ook nodig hebben en in welke omstandigheden zij verkeren. Ach, wij vragen u of gij hen allen voor uw rekening wilt nemen, voor tijd en eeuwigheid. We vragen u dat voor zuster Arendsman, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen in de week die voorbij ging en die daar aanvankelijk in ernstige toestand verkeerde. Gij hebt het tot nog toe wel willen maken, Heere. Gij hebt haar leven nog willen sparen. O, doet u het ook verder. En wilt gij geven dat datgene wat voor haar gedaan wordt ook resultaat mag hebben en dat het zegen voor haar mag meebrengen. Ook voor haar geestelijke omstandigheden, voor de welstand van haar ziel. Denk aan haar en aan haar man samen met haar, opdat ze in deze weg ook veel u mogen nodig hebben en het van u mogen verwachten. Heren, wij bidden u ook voor onze broeder Oorbeek, die na een periode in het ziekenhuis te zijn geweest in deze week weer naar huis mocht terugkeren, maar die niet genezen is en die nog verder behandeld zal moeten worden. Heren, o, wij bidden van u dat gij hem geven wilt, ook in deze weg, alles wat hij nodig heeft. Gij hebt zijn leven tot zover gespaard en gij hebt hem het voorrecht gegeven dat hij weer thuis mocht komen. En dat is inderdaad een voorrecht. Maar, Heren, hij heeft het ook voor de toekomst nog zozeer van nodig dat u hem van dag tot dag nabij en goed wilt zijn en dat u hem met uw heil wilt verkwikken. Zegen ook de behandeling die verder nog voor hem nodig is en die aan hem toegepast zal worden. En wilt gij dat ook nog gebruiken voor zijn lichamelijk welzijn? Maar geef hem bijzonder ook te ondervinden dat gij hem ondersteunt in deze weg en dat gij door uw woord nog tot hem spreekt en dat u nog aan zijn ziel arbeidt. Wees met hem en met zijn vrouw samen met hem en zegen hen met elkaar ook in deze weg, opdat uw naam daarin verheerlijkt en hun ziel daarin vertroost mag worden. Heere, zegen alles wat op uw zegen wacht en wat in nood en smart tot u verheft, het angstig hart. We hebben u ook reden om uw naam te danken en te erkennen. Broeder en zuster Jonge Jan mochten gedenken hoe gij hen 45 jaar lang gespaard hebt in het huwelijk, hoe zij als man en vrouw samen deze jaren mochten beleven en hoe gij hen in al die tijd hebt willen verzorgen en onderhouden. Heren, wat een voorrecht hebt u hen daarin gegeven, een rijk voorrecht. Een voorrecht dat elke keer dat spreekt van uw trouw, elke dag weer opnieuw. Geef hen met al de weldaden ook in u te mogen eindigen en geef dat zij de tijd die nog rest ook van harte mogen leren besteden in uw dienst. En dat zij die tijd die hen nog rest ook mogen gebruiken, Heere, om zich meer en meer voor te bereiden op de eeuwigheid die wacht. zegen hen met alle die hen lief zijn, en wilt gij uw vleugelen over hen uitbreiden ten goede. Zegen ons, o Heere, naar de grootheid van uw ontferming, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit Psalm 92, vers 7 en 8. 92, vers 7 en 8. Er is dan nog één aspect in het visioen van de profeet Ezechiël dat we niet hebben overdacht. Aan de oever van die tempelbeek die de profeet heeft zien tevoorschijn komen uit de tempel en die hij ziet wegstromen in de richting van de Dode Zee. Aan de oever van die beek ontdekt de profeet geboomte. Hij heeft dat al gezien. In vers 7, als ik wederkeerde, zie, zo was er aan de oever van de beek zeer veel geboomte, aan deze en aan gene zijde. En daar komt hij dan in het 12e vers nog op terug en uitvoeriger op terug, want daarin spreekt hij van de natuur, van de aard van dat geboomte, namelijk het is spijsgeboomte, het zijn vruchtbomen. En hij zegt wat van de vruchten die eraan groeien. En hij zegt wat van de bladeren die eraan groeien. En zo geeft de Heere ons in dit laatste aspect van het visioen nog weer een andere kant van het werk van de Heilige Geest te zien. Want daar gaat het immers om in dit visioen. Het gaat hier om de Heilige Geest, om zijn komst. Komt uit het heiligdom, die stroom, die werk, die komt uit het heiligdom, die komt bij God vandaan. De Heere vertoont in dit visioen ook iets van de toename van het werk en van de invloed van de Heilige Geest, daarin dat die stroom steeds dieper wordt. De Heere laat iets zien van het werk van de Heilige Geest in de levendmaking. Want zondaren worden levend door de kracht van de Heilige Geest. En dat wordt ons voorgesteld en uitgebeeld in die uitwerking die de stroom uit de tempel heeft op de Dode Zee. Die tot gezond water herschapen wordt. Hoewel er inderdaad ook gebieden zijn die door de Heilige Geest worden overgeslagen. De modderige poelen en de moerassen. En dan is er ook vanmorgen nog dit aspect van het werk van de Heilige Geest, dat hij vrucht doet dragen. Want het gaat vanmorgen wel om die bomen en de vruchten aan die bomen, maar vergeet u niet, en dat vinden wij ook in onze tekst, dat die bomen er zijn en dat er vruchten aan die bomen zijn. dat is weer duidelijk te danken aan het werk van de Heilige Geest. Zoals we zullen zien, die bomen staan niet los van die tempelstroom. Ze hebben een nauw verband met die tempelstroom. Omdat ze aan het water geplant zijn, daarom dragen ze vruchten. En omdat die wateren waaraan ze geplant zijn, voortkomen uit het heiligdom, daarom dragen ze zulke bijzondere vruchten. En daarom dragen ze het hele jaar door vruchten. En dat betekent al dat het zeer bijzondere bomen zijn. Ze zijn wel bomen, maar zulke vind je toch niet in het rijk der natuur. Bomen die het hele jaar door groen zijn. Bomen die elke maand vrucht opleveren. Bomen waarvan niet alleen de vrucht tot voedsel, maar ook het blad tot genezing is. Dat is allemaal toch wel heel bijzonder, nietwaar? We kunnen in dit verband denken, voor de verklaring van onze tekst, aan het gedeelte wat we gelezen hebben uit het laatste hoofdstuk van de Openbaring. Daar vinden we net zo'n visioen, ook van een stroom, van een beek, de rivier des levens, het water des levens, zo zegt de apostel Johannes. En ook aan de oever van die stroom staat geboomte. Het geboomte des levens, zo wordt het genoemd. En ook die bomen dragen geregeld vrucht. Er is grote overeenkomst. Alleen het is te begrijpen dat het in Openbaring 22 staat. Want daar wordt ons getekend de hemel. En het leven van de zaligen in de hemel. Openbaring 21 begint dan met het visioen van het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van God. En waarin al de heerlijkheden van het hemelleven worden ondervonden. En dat gaat in Openbaring 22 voort. Daar wordt ons gesproken over de staat van de kerk in haar volkomen verlossing, in haar leven in de hemel. En daar zal altijd vruchtbaarheid zijn. Daar zal Gods kerk altijd vruchtbaar zijn tot eer van God. Daar zal de kerk des Heren altijd tot eer van de Heren leven. Zo staat het in Openbaring 22. In Ezechiël 47 gaat het echter niet over de hemel. Er is wel veel overeenkomst, maar het gaat daar over het leven van de kerk op aarde. Op aarde. En toch is er die overeenkomst dat hier op aarde ook al het vruchtdragen gevonden wordt. En daarom het is zo waar wat onze catechismus ergens zegt, namelijk dat de eeuwige vreugde en het eeuwige leven niet pas in de hemel beginnen, maar dat hier op aarde er het beginsel al van gekend wordt. Straks in de hemel zal Gods kerk niet een totaal nieuw leven gaan leiden, wat tot nog toe onbekend was. Zij die de Heere vrezen hebben er hier op aarde in beginsel al deel aan. En het zal niet zo zijn dat ze straks in de hemel pas tot eer van God gaan leven en vruchten gaan dragen. Het beginsel ervan wordt hier op aarde al gekend en beoefend. Wat ziet Ezechiël dus en wat hoort hij door de tolkengel vertellen aangaande die bomen? Zijn, ik zei het u al, spijsbomen, vruchtbomen. Dat is wellicht het eerste waar we even bij stil moeten staan. Aan de oever nu, aan de oever van deze, aan de beek nu, aan de oever van deze en van gene zijde zal opgaan allerlei spijsgeboomte. Vruchtbomen dus. Geen sierbomen. Geen bomen die je alleen maar voor de sier plant. Zulke bomen heeft God in zijn hof niet geplant. Sierbomen houdt de Heere er niet op na. Want daarin wordt hij niet verheerlijk. Hij heeft vruchtbomen geplant. En nu kunnen wij wel de voorkeur geven aan sierbomen. Maar de Heere geeft de voorkeur aan vruchtbomen. Wij kunnen in geestelijk opzicht wel zoeken een sierboom te zijn, maar daarbij is de Heere niet geïnteresseerd. Voor hem zijn de vruchten belangrijker. Vruchten. Ja, want zo is de regel in het Koninkrijk der Hemelen, niet waar? Aan hun vruchten zult gij ze kennen. En in de vruchten komt het werk van de Heilige Geest openbaar. In de vruchten moet het blijken wat er met het hart gebeurd is. Is daar het werk van de Heilige Geest in het hart, in de wedergeboorte, in de vernieuwing, dan zal dat openbaar komen in een leven der bekering. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Als het gaat over vruchten, dan gaat het om de bekering en het leven der bekering. Dan gaat het erom dat we goede werken leren doen. En in goede werken leren wandelen. En de kwade werken vermijden en zo de dienst der zonde ontvlieden. Dus in de vruchten moet het blijken wat er met het hart gebeurd is. En in de vruchten ontvangt God ook de eer van het werk dat hij gedaan heeft en nog doet. Vruchtbomen die dus ook waarlijk vrucht dragen. Dat is het waar de Heere naar staat in het leven van zijn kerk. En daarom is het zo erg, en u begrijpt dat nu wel, als er onvruchtbare bomen in Gods hof staan. Onvruchtbare bomen waar de Heere wel een hoop werk aan gedaan heeft, maar die toch onvruchtbaar gebleven zijn. Denkt u aan die gelijkenis van de Heere Jezus over de onvruchtbare vijgenboom. Dat was wel een vruchtboom. Vijgen zijn immers vruchten. Dat was wel een boom waar de Heere wat van verwachtte. En waar de Heere ook aan werkte. En waar allerlei arbeid aan verricht werd. Maar elk jaar opnieuw moest worden ondervonden dat die arbeid ijdel was. Want er groeide geen vijg aan. En dan komt de tijd dat die boom wordt omgehakt. Na lang geduld, en in de gelijkenis lezen wij ook van dat geduld dat de Heere heeft. Als de tuinman, om zo te zeggen, vraagt: laat hem ook nog dit jaar, dan zal ik nog een keer aan hem werken en nog een keer al mijn zorg en aandacht aan hem besteden. Laat hem ook dit jaar, maar als hij dan nog geen vrucht voortbrengt, dan wordt hij uitgehouwen en in het vuur geworpen. En zo zijn er in de zichtbare kerk onvruchtbare bomen. En eigenlijk zeg ik het toch niet eens goed, want een boom die geen goede vruchten voortbrengt, is maar niet zo zonder meer een onvruchtbare boom. In zekere zin neutraal, want dat bestaat niet. Neutraliteit is er in het Koninkrijk der Hemelen niet. Als we geen goede vruchten voortbrengen, dan kunnen we onszelf niet wijsmaken dat we dan tenminste neutraal zijn. Nee, dan brengen we kwade vruchten voort. Als de natuur van ons leven verkeerd en zondig is, dan is dat de oorzaak dat er geen goede vruchten zijn, maar wel kwade vruchten. En dat heeft de Heere getekend in die gelijkenis die de profeet Jesaja verkondigd heeft. Jesaja 5, waar het dan gaat over een wijngaard des Heren. Het volk Israël, zegt de Heere, is deze wijngaard. En van die wijngaard zegt de Heere ook dat hij er zoveel werk aan gedaan heeft en dat hij er zulke verwachtingen van gehad heeft. Maar al die verwachtingen komen niet uit. In plaats van goede druiven brengt hij stinkende druiven voort. Het is niet zo dat er geen goede druiven komen en dat er eigenlijk helemaal niks is. Nee, in plaats van goede druiven zijn er stinkende druiven. In plaats van vruchten waarin God verheerlijkt wordt, zijn er dingen waarin de zonde gediend wordt en waarin de ongerechtigheid bedreven wordt. Kwade bomen in het koninkrijk Gods, kwade bomen in de kerk des Heren, dat is een ergernis, dat is een oneer voor de Heren. En daarom na lang geduld, als alle arbeid ijdel bleek en als het hart niet verandert en als het leven niet anders werd, dan komt er een dag waarop die onvruchtbare boom, waarop die kwade wijnstok wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Bent u nog zo'n onvruchtbare boom? Bent u nog zo'n boom die geen goede maar kwade vruchten voortbrengt, omdat uw leven nog onveranderd is en u buiten de genade God staat? O, de Heere doet veel werk. Van zondag tot zondag komt hij met het woord. En dat is dan nog alleen maar de zondag. Wat doet de Heere ook niet in de dagen der week? Hoe menigmaal komen zijn roepstemmen niet tot ons en hoe menigmaal spreekt hij ons niet toe. Hoe menigmaal verkondigt de Heere ons zijn woord en zijn wet niet. Hoe menigmaal wijst de Heere ons niet de weg. Maar als al datgene wat God doet in de ernstige roepstemmen en in de lieflijke nodigingen geen resultaat heeft, weet dat er dan een dag komt, dat aan al die arbeid van de Heere een einde zal komen. En dan zal de dag der zaligheid voorbij zijn. Als u dan nog zo'n onvruchtbare boom bent, leef dan niet langer zo voort. Zie, begin te zien de nood van uw leven. Begin te zien de ernst van uw leven. En bid, smeek God bij dag en bij nacht om dat werk van zijn geest, waardoor u van dood levend gemaakt wordt, waardoor u ook een vruchtdragende boom zal mogen worden. Er zijn in de kerk echter ook bomen die inderdaad vernieuwd zijn. Die, ja, je kunt ze vruchtbomen noemen, waar echter geen vrucht aanrijpt. Wel vruchtbomen, ik bedoel zonder beeldspraak wel mensen waar de Heere door zijn geest in begon te werken, maar die geen bewijs leveren dat ze met de Heere leven. Wel in het verleden een verandering meegemaakt, maar in het heden geen gemeenschap met de Heere en geen vruchten voor de Heere. Geen ijver voor zijn dienst. Geen bewogenheid met de zielen van anderen. Ze kunnen wel praten over wat er geweest is, maar in het heden is er geen vrucht. Hoe komt dat? Ja, dat kan door allerlei oorzaken. Maar wat de oorzaak ook is, zo mag het niet blijven. Zoek bij geesteslicht de oorzaak op en zie van de Heere genade te ontvangen dat het veranderen mag. En dat de Heere door zijn geest weer opnieuw krachtig zal werken. En dat er door de werking van Gods geest inderdaad vruchten mogen komen, want daar zoekt de Heere naar. In het leven van alle die hem vrezen. Het gaat er niet om dat we kunnen vertellen dat er vroeger wat gebeurd is. Maar het gaat erom dat we in het heden mogen beleven dat de Heilige Geest ons vruchtbaar maakt. Het gaat er niet om dat we onszelf en anderen en eventueel de Heere overtuigen dat we toch wel bij de Heere horen door te wijzen op een belevenis uit het verleden. Maar het gaat erom dat het in het leven van Gods kinderen bewaarheid wordt. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Dus niet in een ervaring van vroeger, maar in de belevenis van nu. Niet in wat vroeger geweest is alleen, maar in wat nu gekend wordt, in het nauwe leven met de Heere, in het gemeenschapsleven met de Heere, in de kracht van het werk van Gods geest in ons leven, in de ervaring van de zegenende werking van het woord van de Heere in ons leven, en als resultaat van dat alles in het dragen van vruchten. Dat is het waar Gods kind naar moet staan, want daarin verheerlijkt de Heere zichzelf. Zo wordt ons toch het beeld van de kerk getekend hier in onze tekst. Vrucht dragen. Spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht ervan vergaan. En nogmaals, als ik nou mijn tekst uit Openbaring 22 genomen had, dan had u terecht kunnen zeggen, ja, zo zal het in de hemel zijn. Want zo zal het ook zijn in de hemel. Maar Ezechiël 47 spreekt ons niet over de hemel. Spreekt ons over de kerk op aarde en over het werk van de Heilige Geest op aarde. Want die dode zee ligt toch ook op aarde? Dat is ook niet in de hemel. En die moerassen en die modderige plaatsen, dat zal in de hemel toch ook niet zo zijn. Dit is de kerk en het werk van Gods geest in de kerk, in deze bedeling, hier op deze wereld. En ook die bomen, die zijn het beeld van de kerk hier op aarde. Ze dragen dus vrucht. Ja, ze dragen het hele jaar door vrucht, zegt de tekst. Het hele jaar door, ja. Elke maand weer opnieuw. 12 keer kan de eigenaar van die bomen vruchten oogsten. Maar niet elke maand dezelfde vruchten. Wat wordt er namelijk bedoeld? Laten we onze tekst nog eens nauwkeurig lezen. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen. Betekent dat nu alleen maar dat er het hele jaar door elke maand opnieuw vruchten zullen zijn? Ja, dat betekent het ook. Het betekent onafgebroken vrucht dragen. Zo goed als er ook onafgebroken bladeren zullen zijn, want het blad zal niet afvallen. Maar het betekent ook dit, dat de vruchten zullen zijn naar de aard van de maand. In zijn maanden of naar de aard van de maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen. Eenvoudig gezegd, in januari groeien er andere vruchten aan die boom dan in juli. Zo is het in het Koninkrijk der Hemelen. Zo doet de Heere dat in het leven van zijn kinderen. Hij geeft per seizoen, hij geeft per tijd, per situatie in hun leven andere vruchten. Het hangt maar van de maand af welke vrucht er rijpt. En u zonder beeldspraak, u begrijpt wat ik bedoel. In de ene periode in het leven van Gods kinderen zien we daar de vrucht van de ootmoed. Maar in de andere periode zien we daar de vrucht van de vreugde in God. In de ene tijd in het leven van Gods kind maakt hij mee dat de Heere hem inleidt in zijn onwaardigheid, en de vrucht daarvan is verootmoediging en een besef van eigen nietigheid en schuld en kleinheid voor God. Maar in een andere periode in zijn leven geeft de Heere hem een andere vrucht te dragen: dankbaarheid tegenover de Heere voor de onuitsprekelijke, onverdiende zegen aan hem geschonken. En dat ligt voor de hand, niet waar, als de Heere nabij is, als er leven aan de ziel is, als ondervonden wordt dat de Heere tot de ziel spreekt, als er een tijd is waarin de levende gemeenschap met de Heere beoefend wordt, En als de Heere tot de ziel zegt, ik ben uw heil, dan zal ongetwijfeld de vrucht daarvan een andere zijn dan wanneer een kind des Heeren in een periode leeft van geestelijke verlating, waarin hij met Job moet zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Er is verschil, er is onderscheid in wat doorleefd wordt, maar dan is er ook onderscheid in de vrucht die dat alles met zich meebrengt. En daarom is het dwaasheid om van Gods kinderen te verwachten dat ze altijd net dezelfde zijn. Het is dwaasheid om van Gods kinderen te eisen dat ze elke maand dezelfde vruchten moeten voortbrengen. Want je bent niet altijd dezelfde en je bent niet altijd in dezelfde omstandigheden. En de Heere leidt nu weer zus en dan weer zo. Dat is in het uiterlijke leven al zo. Dat is in de aardse levensomstandigheden al zo. We hebben vanmorgen mogen danken voor een echtpaar dat 45 jaar getrouwd was. En dat mocht terugzien op de weldaden des Heren. En we hebben ook gebeden voor beproefden die met ziekte en met ernstige ziekte te maken hebben. Daar is al een bewijs dat de levensomstandigheden in het uiterlijke verschillen. En de een zal reden hebben tot dankbaarheid en de ander zal zich veel meer gedrongen voelen tot een hartelijk en een dringend gebed. En om zijn nood de Heren bekend te maken, zo is het in geestelijk opzicht nog veel meer waar. Daar zijn zoveel omstandigheden waarin een ziel geleid kan worden. Zoveel variaties, om zo te zeggen, in het leven des geloofs. Zoveel standen en toestanden in het geestelijke leven. En elke fase en elke situatie brengt zijn eigen vruchten met zich mee. Zo werkt de Heere dat. En zo wordt de Heere er ook in verheerlijkt. Is de Heere alleen maar verheerlijkt in de vrucht van de dankbaarheid? Oh nee, net zoveel in de vrucht van de ootmoed. Is de Heere alleen maar verheerlijkt als Gods kind de blijdschap kent en de vreugde beleeft en daaruit spreekt? Zeker, daar wordt zijn ziel in verkwikt en God in verheerlijkt. Maar God wordt ook verheerlijkt als de zondaar opnieuw voor de Heere buigt en met een verslagen hart zijn schuld beleidt en zijn zonde beweent. En opnieuw voor de Heere gaat uitspreken, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dat verbroken hart is net zo goed een vrucht. Dat rijpt alleen in een ander seizoen. En daarom het is in de eerste plaats niet zo belangrijk welke vrucht er rijpt, als het maar vrucht des geestes is. Of het nu langmoedigheid is, ik denk aan het woord van Paulus in Galaten 5, langmoedigheid of vreugde of vrede of geloof of matigheid of nederigheid of ootmoedigheid, als het maar zijn werk is. En laat het dan maar aan de Heere over, kind des Heren, wat hij u leren wil en waar hij u leiden wil. En wat hij van u maken wil. Blijf echter uit de buurt van alles wat u hinderen kan. Wat de groei belemmeren kan. Blijf uit de buurt van alles wat u aftrekken kan van de Heere. Wat u verleiden kan tot zonde. Wat u weer zo kan hechten aan het aardse en het zichtbare. Wat u van de Heere vervreemd. En als zo de vrucht mag rijpen, ja, dan zal er ook iets in het leven komen waarin de Heere verheerlijkt wordt. En waar anderen ook van kunnen en mogen profiteren. Dat zegt de profeet ook. Want behalve de vruchten, en ik kom straks nog wel even op die vruchten terug. Behalve de vruchten is er nog iets merkwaardigs aan die bomen. Daar groeien ook bladeren aan, bladeren die niet afvallen. Maar dan staat er helemaal aan het eind van het vers dat die bladeren zijn tot heling, tot genezing. Dat zijn dus bladeren die een medicijn bevatten, om zo te zeggen. In andere woorden, er gaat van die bomen een goede, een gezondmakende, een genezende werking uit. Ziet u het verband? Dat ging van die stroom ook uit. Een gezondmakende, een helende werking. Die wateren zullen gezond worden als ze in aanraking komen met het water uit de tempel. En zo gaat er van het leven van de vruchtbomen van Gods kinderen, als het goed is, ook een genezende werking uit. Een gezondmakende invloed. Hoe wordt dat bedoeld? Wel, de kerk des Heren staat in het midden van deze wereld in het boze. Ze staan te midden van een boze wereld. Maar die boze wereld is tegelijk een zieke wereld. Het is een wereld die in het boze ligt. Het is een wereld waarin een krom en verdraaid geslacht woont, zegt Paulus. Maar je kunt ook zeggen, het is een zieke wereld. Een dodelijk zieke wereld. En wat is het enige medicijn voor deze zieke wereld? Die naar het verderf gaat. Het enige medicijn is het evangelie van de Heere Jezus Christus. Dat is het enige waardoor een zieke zondaar zalig kan worden. Waardoor een ziel genezen kan worden. Het evangelie van de Heere Jezus Christus, toegepast door de Heilige Geest. En wie moeten dat medicijn in het midden van een zieke wereld nu aanprijzen en toedienen? Wie? Zendt God daar zijn engelen voor? Dat doet de Heere niet meer. De Heere heeft een volk op deze wereld. En dat volk heeft hij de opdracht gegeven om het medicijn te verbreiden. Dat volk heeft de heilige roeping gekregen om in het midden van die zieke wereld een getuigenis te doen uitgaan van de grote medicijnmeester, de Heere Jezus Christus. En zij die zelf de werking van die medicijnmeester hebben ondervonden, die het hebben leren bidden, Heere, genees mijn ziel. En die er iets van hebben ondervonden dat de Heere dat gebed wilde verhoren. Zij zijn het van wie de Heere nu verwacht dat zij de dokter en zijn geneesmiddel aanprijzen bij anderen. Dat is toch natuurlijk? Dat gebeurt toch op aarde ook wel? Iemand heeft bij een bepaald medicijn werkelijk baat gevonden. En hij komt een ander tegen die met dezelfde kwaal topt. Hij raadt hem toch dat medicijn aan. Iemand heeft werkelijk baat gevonden bij de behandeling van een bepaalde chirurg. En een ander die met dezelfde kwaal topt, die wordt toch gewezen op die bekwame dokter. Zijn werk, zijn dienst wordt toch aangeprezen. Wel nu, zij die iets mogen kennen van die geestelijke genezing, van dat werk van Gods geest, zullen zij dan ook niet de dienst des Heren aanprijzen en anderen die dodelijk ziek zijn, op die dokter, die hemelse arts wijzen? Zo wordt het bedoeld als gezegd wordt dat de bladeren zijn tot heling. Er gaat een genezende werking van uit. En is dat nu zo? Is dat nu zo, om die vraag, die toepasselijke vraag er maar aan te verbinden? Gaat het zo in het leven van hen die de Heere vrezen? Ach, je moet toch inderdaad constateren dat in het leven van Gods kinderen er vaak dingen zijn waardoor er van hun leven helemaal geen gezondmakende invloed uitgaat. En in plaats dat anderen gelokt worden tot de Heere en tot zijn dienst, in plaats dat er een goede reuk van hen uitgaat, is het vaak zo dat bij Gods kinderen er verkeerde werkingen zijn, waardoor anderen van de Heere en van zijn dienst worden afgehouden. Er wordt door Gods kinderen wel veel gepraat, maar er wordt lang niet genoeg gepraat over het medicijn en over de medicijnmeester. Maar er worden vaak wel allerlei hindernissen opgeroepen en allerlei dingen in de weg gelegd. En in plaats van een genezende werking gaat er van Gods kind en van wat hij zegt en van zijn leven en zijn levensstijl vaak nog een ziekmakende werking uit. En dat is niet alleen met de bladeren, dat is ook met de vruchten. Want zo hoort het dan te wezen. Zo hoort het te wezen dat er vruchten zijn het hele jaar door. Dat er vruchten zijn van de Heilige Geest. Maar ook in dat opzicht, en ik heb het u al gezegd, is het vaak het geval dat er in het leven van Gods kinderen helemaal geen vruchten zijn. Dat er geen dingen zijn waarin de Heere verheerlijkt wordt. En dat er ook geen dingen zijn die tot heil zijn van de medemens. Of, om het maar wat zachter te zeggen, veel te weinig van dat soort vruchten. Hoe komt dat toch? Ligt dat aan de Heere? Nee, dat ligt niet aan de Heere. Ik zou niet weten waarom dat aan de Heere kon liggen, want hij heeft een volheid van genade. En hij is de overvloeiende bron van alle zaligheid. Ik denk dat het toch altijd weer bij ons ligt. Bij ons. Als er in plaats van helende werking een verkeerde werking uitgaat van ons leven, dan ligt dat niet aan de Heere, maar dan ligt dat eraan dat wij ook nog zoveel boosheid en verdorvenheid in het hart meedragen. En dan ligt het eraan dat er hier op aarde ook nog zoveel verkeerde werkingen zijn. Dan ligt het in het leven van Gods kinderen daaraan dat ze ook nog een oude mens met zich meedragen. En die oude mens die wordt niet altijd gekruisigd. Die wordt zo vaak nog ontzien. Die oude mens die wordt niet in de dood gegeven. Maar die wordt vaak nog gekoesterd. En er worden zo vaak excuses gezocht. We zijn toch ook maar mensen. Ja wel, je kan ook niet volmaakt zijn. En al zeg je het niet hardop, je denkt het zo wel. Is dat iets wat bestaan kan voor de Heere? Is dat dan iets waar we vrede mee mogen hebben? Of zegt dan de apostel Paulus, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Heeft de Heere er in het leven van zijn volk dan geen recht op, dat ze tot hem, tot zijn eer, vruchten dragen? Heeft de Heere er geen recht op, dat het volk dat iets gekend heeft en ontvangen heeft van de genezende kracht van Christus werk, dat ze die dienst des Heere aanprijzen bij anderen? Weet u, waar het steeds weer op terug moet komen. En weet u waar het geheim ten diepste ligt? Van dat leven dat waarlijk vrucht draagt. Van dat leven dat waarlijk genezend werkt. Waar ligt het geheim? Onze tekst vertelt het ons. Het ligt in het water van de Heilige Geest. Het ligt in de stroom waaraan die bomen geplant zijn. Want, zo staat er, zijn wateren vlieten uit het heiligdom. En als dat maar beoefend mag worden, als je door de genade Gods daar maar uit putten mag, of om het anders te zeggen, als die bomen maar ontvangen mogen uit die wateren, dan zijn er vruchten. Maar als er iets tussen komt te zitten, ja, dan gaat het mis. Met de vruchten en met de bladeren. Maar als beleefd wordt door de werking van Gods genade, dat de boom zijn sappen, zijn levenssappen ontvangen mag uit het water des geestes, dan draagt die vrucht. En dan zijn er bladeren tot heling. Zoals het in de eerste psalm staat. Wat is de mens die wel gelukzalig is? Waar vind je die? Hij is als een boom geplant bij waterbeken. En omdat hij bij de waterbeker staat, daarom valt zijn blad niet af. Daarom is er zijn vrucht. Als hij daar niet zou staan, of als die beek daar niet zou stromen, dan zou het een heel ander beeld te zien geven. Dus dat is het geheim. We moeten bij het water staan, we moeten anders gezegd bediend worden uit de Heilige Geest. En wat is de consequentie van deze waarheid? Dat we in afhankelijkheid altijd maar weer in het besef van onze armoede tot de Heere vluchten en zeggen: Heere, ik heb van mezelf weer niets en ik zal nooit iets hebben, maar bedien mij. Bedien mij uit uw heiligdom. Bedien mij uit uw volheid. Geef me te ervaren en te smaken dat gij genadig zijt. En als het zo beleefd wordt, dan ben je er in de eerste plaats zelf goed mee. Maar dan gaat dat ook vrucht geven waarin de Heere verheerlijkt wordt. En waarin je naaste gewonnen wordt. De wateren, die zijn het geheim. En omdat die wateren uit het heiligdom komen, uit de aanwezigheid Gods, uit Gods tempel, uit de troon Gods. Daarom zijn die wateren, zoals u wel begrijpt, geen gewone wateren. Maar daardoor is het mogelijk dat die bomen niet zo nu en dan eens vrucht dragen, maar altijd door. Die wateren zijn bijzondere wateren en daarom zijn de bomen die er aangeplant zijn ook bijzondere bomen. Wat betekent het nu eigenlijk allemaal? Het betekent dit, dat waar Gods geest krachtig werkt, waar Gods geest met de genade bezoekt, waar de Heere door zijn geest deel schenkt aan zijn werk, daar zal het leven tot eer des Heeren zijn. Want anders, als die wateren er niet zijn, dan zijn er ook geen vruchten. Alles wat wij kunnen doen is zondigen. Slechte vruchten voortbrengen. Vruchten tot oneer van God. Stinkende vruchten. Dat kunnen wij. En dat is alles wat we kunnen. En dat zullen we altijd weer doen. En dat is de ellende van het mensenleven. De ellende van de onbekeerde. Maar ook de ellende van Gods kind. Dat hij in zichzelf onvruchtbaar is. Erger, dat hij in zichzelf voor God stinkende vruchten voortbrengt. En dan aan zichzelf overgelaten, ja, dan is hij een hinderpaal voor een ander. Een sta in de weg, die een ander niet tot de Heere leidt, maar die hem bij de Heere vandaan houdt. En daarom, wij zijn zo afhankelijk, altijd weer opnieuw, van dat werk van de tempelstroom. En we moeten altijd weer realiseren dat we daar geplant moeten zijn. Want dan en dan alleen dragen we vrucht. Maar dan doen wij het ook niet meer. Dan zegt de apostel Paulus over het leven van Gods kinderen. Hij zegt het in Efeze 2 vers 10. Dat zij wandelen in goede werken die God voorbereid heeft. Of dan zegt de profeet Hosea: uw vrucht is uit mij gevonden. Dan doet niemand anders dan de Heere het. Dan zorgt de Heere voor de vrucht. Dan zorgt de Heilige Geest voor dat genezende blad. Ja, dan is het alles weer bediening uit Christus. Zijn wij dan ooit iets in eigen oog? Ach, we zijn vaak wel wat in eigen oog. Maar als we eerlijk zijn, zouden we nooit iets mogen zijn in eigen oog. We zijn in onszelf niet anders dan tot hinken en tot zinken gereed. Tot allerhande boosheid. Tot allerhande kwaad. Ik weet wel, dat wordt anders in de wedergeboorte, maar dan moet die geest die de wedergeboorte werkt ook steeds weer opnieuw bedienen. dan moeten we aan de waterbeken geplant staan. En dan moet die geest ons voortdurend bearbeiden. Dat is vernederend. Ja, dat is vernederend. Maar er is voor een kind van Adam sinds zijn zondeval geen eer meer te behalen. Nee. De Heere laat er geen twijfel over bestaan. O, voor een kind van Adam is er geen eer meer te behalen, want hij heeft zijn eer zelf weggegooid. En alles wat hij doen kan, dat is voldoende om hem te veroordelen. Alles wat hij doen kan, dat is voldoende om hem aan de kant van Satan te plaatsen en om hem voor eeuwig een prooi van het verderf te doen worden. Hij verderft zichzelf en hij verderft een ander. En dat wordt niet anders na de bekering dan in jezelf vanwege je oude bestaan. Zolang dat er is, zoek je altijd weer het kwaad. Maar Gode zij dank, hij werkt een nieuw beginsel in de ziel. Hij werkt prachtige begeerte om de wil des Heren te overdenken. Ik noem nu Psalm 1. Er wordt gesproken over die boom die aan het water geplant is en die daarom vrucht draagt. Wat is dat voor een boom? Hij wordt beschreven. Wat is dat voor een mens die met die boom vergeleken wordt? Dat is iemand in wie je de vruchten ziet. Vruchten? Hij zit niet in het gestoelte der spotters. Hij wandelt niet in de weg der zondaren. Hij staat niet op het pad van de onrechtvaardigen. Dat is een gezelschap niet. Onrechtvaardigen en zondaars en spotters, daar voelt hij zich niet thuis. Dat kan niet meer. Vroeger wel. Vroeger voelde hij zich daar niet vreemd. Misschien dat zijn geweten wel sprak. Maar vanwege zijn boze, verdorven natuur voelde hij zich daar toch niet een vreemdeling onder. Maar nu is het anders geworden. Doordat de Heere in zijn leven kwam. Nu kan hij daar niet meer zijn. Nu heeft hij andere lusten, andere begeerten gekregen. Wat dan? Wel, hij overdenkt Gods wet, dag en nacht. En hij bepeinst die. Hij heeft een lust gekregen tot de gerechtigheid. Hij heeft een begeerte gekregen naar heiligheid. Hij heeft verlangen om de Heere te mogen kennen en te vervolgen hem te kennen. Hij heeft een begeerte gekregen om in de gemeenschap met de Heere te leven. Hij vertrouwt op de Heere. Hij schuilt bij de Heere. Gods dienst, Gods woord, dat zijn de zaken waar zijn hart naar uitgaat. En dat is het bewijs van de verandering. Dat die vruchten er zijn, is een bewijs dat hij aan de waterbeken geplant is. En dat de geest in hem werkt. En nu gemeente de slotsom. We hoeven dus zelf geen eer te verwachten. Als de Heere dat geeft. En dat doet hij dan ook als een extra genade nog in het leven van zijn kinderen. De Heere zal genade en eer geven. Maar dan is dat een extra genade, ja. Maar we hoeven het niet te verwachten. We hoeven niet te verwachten dat de Heere ons gaat verheerlijken in de vruchten. We hoeven niet te verwachten dat wij groot zullen worden. We hoeven niet te verwachten dat we ooit iets zelf kunnen gaan doen. Zelf kunnen gaan presteren. We hoeven niet te verwachten dat we ooit zelf een keer een vrucht kunnen voortbrengen. Dat we onszelf zo kunnen opwerken dat wij prestaties gaan leveren. We hoeven niet te verwachten dat wij ooit het stadium bereiken dat wij nu eens iets voor Jezus kunnen gaan doen. De vloek van een moderne evangelische godsdienst. Wat voor Jezus doen. Puur in strijd met de schrift. Hoeven we niet te verwachten dat we ooit zo ver komen. Wat moeten we leren verwachten? Als een arm, behoeftig mensenkind. Als een boom die niets kan uit zichzelf. Aan de waterbeken geplant staande. Zijn sappen trekken uit die stroom die uit het heiligdom komt. En dan de Heilige Geest laten werken. Want daar komt het op neer. Die boom die presteert het niet. Die boom is weer afhankelijk van wat hij ontvangt. En wat hij ontvangt, dat wordt door de kracht van Gods geest in zijn leven omgezet in vruchten. En dat geeft de helende werking aan die bladeren. Met andere woorden, de geest die door zo'n leven heen trekt, gaat de vruchten vormen en de bladeren genezende kracht geven. Wat is dan de aangewezen weg? Ik zei het al, als een arm behoeftig mensenkind steeds maar weer vragen of die geest ons doorwonen en ons doortrekken zal, of die geest van Christus het uit Christus wil nemen en zo in ons leven God wil verheerlijken, dan ben ik het niet en dan hoef ik het ook niet van mezelf te verwachten. Maar dan gaat de Heere in het wondere werk van zijn genade, van een onvruchtbare boom, iets maken waarin hij verheerlijkt wordt. Van iemand die uit zichzelf een ander eerder op de weg der zonde zou brengen dan op de weg naar de hemel zou leiden, gaat de Heere toch iets maken waarvan een goede reuk uitgaat. Een reuk tot verheerlijking van Christus. En de slotsom van dit alles is dan, gemeente, voor ieder die de Heere vreest, is het nodig dat hij in besef van eigen kleinheid en eigen nietigheid zich steeds maar aanbiedt aan de Heere, om van de Heere te begeren dat hij hem doorwonen zal en dat hij hem regeren zal en zo beïnvloeden en zo doortrekken zal, dat er van dat onvruchtbare, ondeugdelijke en waardeloze leven toch nog iets zal komen tot eer van God en tot heil van de naaste. Is dat het leven dat u begeert? Dat is het leven waar elk die de Heere vreest na zou moeten staan. Dat is het leven waarin God immers verheerlijkt wordt. Zoek dat. Zoek dat, gij die God vreest. Zoek dat bij vernieuwing. Kan wezen dat u er wel wat van beleefd hebt, van dat afhankelijk zijn. En zo God door zijn geest in ons laten werken, zoals de catechismus bij de verklaring van het vierde gebod zegt. God door zijn geest in ons laten werken. Kan zijn dat u er wat van gekend hebt, maar dat het op een of andere manier weer zoek geraakt is en verdwenen is. Bid genade van de Heere af, om opnieuw uit die stroom uit het heiligdom bediend te worden. Want daar ligt het geheim voor de levendigheid van uw eigen ziel. Het geheim ook voor de verheerlijking Gods in uw leven. Het geheim ook om anderen tot zegen te zijn. O, wat heeft de Heere er recht op, nietwaar? In het leven van al zijn kinderen, dat hij verheerlijkt wordt. Wat heeft hij er recht op? Dat ze zo zullen zijn en leven zoals het in onze tekst verteld wordt. Wat heeft de Heere er recht op? Dat ze zijn dienst zullen aanprijzen. Ook bij degenen die buiten staan. Ook bij de onbekeerden. Wat heeft de wereld er ook een behoefte aan? Ik zeg niet dat de wereld het beseft dat ze er behoefte aan heeft. Dat kan heel anders liggen. Maar niettemin, ze heeft er behoefte aan. De onbekeerden met wie Gods kind in aanraking komt, ze hebben er behoefte aan. Ook al werpen ze het misschien ver van zich. Niettemin, ze hebben er behoefte aan dat ze gewezen worden op die enige weg des behouds. En die enige zaligmaker van zondaren. En wie zou het ze anders vertellen? Wie zou het ze anders verkondigen? God zendt geen engelen meer van de hemel. En van de wereld hoeven we het niet te verwachten dat hij het evangelie verkondigt. En de duivel zal alles doen om degene die onder zijn heerschappij staan van het evangelie verwijderd te houden. Daarom, er is maar één volk in deze wereld dat onder God tot zegen van een ander kan zijn. Dat is het volk dat zelf iets van het heil des Heren heeft mogen ontvangen. Daarom, kind des Heren, spreek ervan. Laat zo de geest u mogen bedienen. En laat zo de geest u ook mogen sprekende maken. Opdat er een goed getuigenis van het volk des Heren op deze aarde mag uitgaan. Tot heil ook van anderen. Amen. We zingen de eerste psalm, het eerste en het tweede vers. Hebt u ons nog een ogenblik de gelegenheid geschonken om samen over uw heilig woord te spreken en te denken. Maar nu wacht het ook weer alles op uw zegen. Alles is weer afhankelijk van wat gij ermee wilt doen, Heere. Zeker wij blijven verantwoordelijk voor wat wij ermee doen. En Heer, het gevaar is groot dat we het woord dat we gehoord hebben ook weer naast ons neerleggen. In plaats van er werkzaam mee zijn. Maar aan de andere kant, Heer, het is ook zo nodig dat gij die het woord gesproken hebt, het door uw heilige geest ook toepast aan ons hart. En dat gij ons genade geeft om er op de rechte wijze werkzaam mee te blijven. Heere, schenk ons dat. Geef dat we het geheim mogen kennen. En als we het niet kennen, Heere, dat we dan begeerig mogen zijn om het te leren kennen. Het geheim van het leven, dat is tot uw eer. Het geheim van het gezegende leven. Het geheim van die man die welgelukzalig is. Schenk ons, o God, dat we als een boom geplant mogen zijn bij een stroom. En dat wij daardoor ook vruchten mogen leren dragen. Heere, daartoe is nodig in de eerste plaats de vernieuwing van ons hart, de bekering. Maar daartoe is nodig ook gestadig de bediening uit uw heilige geest. Wilt u dat genadig werken en zo uw kerk stellen tot een lof op aarde. Uw kerk maken tot een volk, Heere, waarin gij verheerlijkt wordt, maar waardoor ook anderen tot jaloersheid verwekt mogen worden. Dat is een hoog ideaal. Een onbereikbaar ideaal. Nee, toch niet onbereikbaar. Niet voor uw geest. Wilt gij dan uw kerk zo maken zoals gij haar hebben wilt? Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 145 en daarvan het vierde vers. 145 vers 4. Zijn in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.